Even de mededelingen. Ik heb God. Als u dat goed vindt. En dat doe ik in het evangelie van Marcus en wel Marcus 4. En dan lezen we vanaf vers 30 tot en met 32. En vers 30 zegt, en hij zei, Jezus dus, waarmee zullen wij het koninkrijk van God vergelijken? Of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad dat, als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, komt het op en het wordt het grootste van alle tuingewassen. En maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht een nest kunnen maken in zijn schaduw. Laten we de Heer bidden en vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik dank u, Heer, voor uw genade en uw goedheid, voor uw woord vandaag, Heer. Ik dank u dat wij vandaag ook, Heer, onze avondmaal mogen vieren, wat u voor ons, Heer, uitgewerkt hebt. Ik bid en vraag u dat u het overneemt. Neem het over van mij, Heer, in alles. U bent de Heer, mijn God, die ons leraar bent, Heer. En u kan ons, Heer, het woord van u zo duidelijk uitleggen. Neem het daarom over, Heer. En laat uw woord vandaag in onze harten, Heer, terechtkomen. Ik dank u en prijs u in Jezus' wonderbare naam. Amen. De uitdrukking, daar zijn we vorige week eigenlijk al een beetje mee begonnen. Groeien in het geloof is bijbels. Die uitdrukking wil ik toch graag aanhouden. Want je kan eigenlijk stellen van, alles wat leeft, groeit. Als iets niet leeft, groeit hij niet. Dan hoef je daar helemaal niet druk om te maken. Dan is het misschien gewoon iets wat je hebt, wat leuk is. Maar wat leeft, moet groeien. Dat zijn eigenlijk de richtlijnen zoals God alles in deze wereld geschapen heeft. En dat zie je eigenlijk overal om je heen. Als het voorjaar is, dan zie je op een gegeven moment dat de zonnestralen over de aarde werpt. En dan zie je dat het gras begint te groeien. De knoppen aan de bomen, ja, die beginnen uit te botten. De bladertrossen, die komen tevoorschijn. De lammetjes in de wei groeien en krijgen een dichtere en zeg maar een langere vacht. Niet alleen in planten en in het dierenrijk is er groei. Er is ook in ons mensenleven groei. Als er een baby geboren is, ja, is er een groeiproces. Een ontwikkelingsproces. Je baby wordt een peuter, het leert, het begint te lopen, begint te praten. Want alles wat leeft, groeit. En wat niet leeft, dat kan geen groei vertonen. Een dode boom loopt niet meer uit. Een dode wijnstok draagt geen vrucht. En daarom zijn dat allemaal belangrijke dingen welke wij moeten weten. En het zal denk ik wel voor een ieder die hier aanwezig is wel duidelijk zijn dat er alleen... Nu ga ik even een sprong maken. Alleen van geestelijke groei sprake kan zijn. Geestelijke groei, alles wat leeft groeit. Maar van geestelijke groei kan er alleen maar sprake zijn als er ook een geestelijk leven is. En dat is een belangrijk iets in het koninkrijk van God, dat er geestelijk leven is. Geestelijk leven, wat betekent dat nou eigenlijk? Geestelijk leven wil zeggen leven door het geloof. Dat is belangrijk. En leven door de Heilige Geest. Dit zijn dingen die in het Koninkrijk van God, je kan ze niet scheiden van elkaar, want de Heer heeft er zelf voor gezorgd dat Hij ons heeft geroepen, heeft gebracht tot wedergeboorte. Maar wat Hij ook gedaan heeft, Hij heeft ons de Heilige Geest geschonken. Dat is heel erg belangrijk. De Heilige Geest kom je eigenlijk niet echt tegen dat hij uitgestort is in het Oude Testament. Hoewel de Heilige Geest wel degelijk aanwezig was. Bij het scheppen van de wereld was de Heilige Geest aanwezig. Dus de Heilige Geest is niet dat hij er niet was, maar er werd niet nadrukkelijk over hem gesproken. In het Nieuwe Testament wel. Want toen Jezus weg moest gaan van deze aarde en iedereen in paniek was en heel erg teleurgesteld dat die mensen eigenlijk, die hem al die 3,5 jaar gevolgd hebben, die kwamen te weten dat hij deze aarde zou verlaten, was een grote droefenis. Maar Jezus zei tegen ze dat ze niet bedroefd moesten zijn. Maar ze moesten allemaal gewoon wachten totdat de trooster zou komen. We hebben de trooster nodig. En in het Oude Testament, wil ik eigenlijk niet te veel daarover zeggen, maar in het Oude Testament is, kan ik zeggen, het grootste gedeelte van wat er fout gegaan is bij de mens, is gekomen omdat de mens zelf niet vervuld was met de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament is een ander verhaal. God heeft die situatie gezien. God heeft zijn zoon gezonden naar de wereld. En omdat hij dat gedaan heeft, heeft hij er ook voor gezorgd dat alles wat zijn zoon tot leven brengt, vervuld wordt met de Heilige Geest. Waarom? Om vol te kunnen houden, om door te kunnen gaan, om kracht te ontvangen vanuit de hemel. Dat zijn belangrijke dingen. Dus we hebben de Heilige Geest nodig. En gelovigen moeten eigenlijk, dat is iets wat we met elkaar moeten gaan leren, gaan zien. Ook gelovigen moeten eigenlijk helemaal wortelen in Christus. Dat is een belangrijk iets. Dat voor iemand die niet vaak in de kerk komt, die zal denken van ja, waar bedoelt hij nou eigenlijk mee? En toch is dat een Bijbelse gegeven, dat we moeten wortelen in Christus. We moeten vastgroeien in hem. En dat zijn dingen die nodig zijn. We moeten leven door de geloofsverbondenheid. En God heeft door Jezus Christus hier naar deze wereld te sturen, heeft God ons gegeven dat wij verbonden zijn met Jezus Christus door zijn volbrachte werk. En we hebben het de vorige keer over gehad, maar ik herhaal het vandaag, vind het niet erg. Het moment waarop geestelijk leven ontstaat, dat noemen we de wedergeboorte. Als iemand Christus niet heeft aangenomen in zijn leven, als iemand geen zoon of dochter van God daardoor geworden is, kan er ook niet gesproken worden over een wedergeboorte. Jezus heeft dat zelf hier verkondigd toen hij hier op aarde was. Dan heeft hij dat uitgelegd dat er wedergeboorte moet plaatsvinden. En we hebben het vorige keer gezien, wedergeboorte betekent eigenlijk opnieuw geboren worden. Maar nu geestelijk geboren worden. En dat betekent dat je, wat betreft het leven wat je altijd geleid hebt, wat ik altijd geleid heb, de dingen die ik altijd gedaan heb vanuit mijn ziel, dat daar afstand van gedaan moest worden. En dat betekent, heel simpel, dat God zegt dat als je Jezus aanneemt in je leven, dan betekent het dat ik jou tot een nieuw mens maak. Maar nu een geestelijk mens. En dat houdt in dat ik niet meer terug moet grijpen op dat leven voordat ik Jezus heb leren kennen. Mijn gedachtegang moet veranderen. En dat kan alleen maar door de wedergeboorte. Door de wedergeboorte, zoals mijn broeder vorige week goed geluisterd heeft, maar hij weet het natuurlijk al heel lang. Door de wedergeboorte krijgen we ook geloof. En dat zijn belangrijke dingen die we nodig hebben. We gaan groeien in het geloof. En dat zijn toch wel dingen die we nodig hebben. Want geloof wordt ons geschonken daardoor, bij die wedergeboorte. En dat zijn dingen die we toch echt van de Heere hebben ontvangen en waar wij ook zuinig op moeten zijn. Laten we even gaan kijken in de brief van de apostel Petrus. En wel 1 Petrus, hoofdstuk 1. En dan gaan we naar vers 23. Ik maak even een paar stappen hier naartoe. Dan kijk ik even mee. 1 Petrus 1, vers 23. Ja. Nou, dat is wat Petrus schrijft. Hij schrijft aan de gemeente, u die opnieuw geboren bent, want hij spreekt natuurlijk nu over mensen die Jezus hebben leren kennen. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Dit is misschien niet voor ieder duidelijk, maar je kan alleen maar door die wedergeboorte komen, door wat de Bijbel hier zegt, door, we gaan even terug naar 23, je kan alleen maar komen als je opnieuw geboren wordt, en in Gods ogen ben je opnieuw geboren als je Jezus aanneemt. Hij ziet jou als een nieuw persoon. Wat doet hij niet? Hij kijkt niet meer naar jou, hij kijkt niet meer naar mij en al de dingen die ik verkeerd heb gedaan in mijn leven. Wat hij niet doet, hij kijkt naar mij en hij kijkt naar mij door zijn Zoon Jezus Christus, die voor mij alles heeft volbracht. En daardoor kijkt hij naar mij. Hij ziet mijn zonden niet meer, want mijn zonden zijn vergeven. En dat is een belangrijk iets. En dat betekent dat ik mijn wandel met hem nu op een andere manier moet eigenlijk volbrengen. Dat betekent dat ik meer nu naar het woord van God toe moet, om te kijken wat zegt nou het woord van God over mijn leven. Het woord van God, daar ben ik eigenlijk veel later achter gekomen, is eigenlijk een spiegel. Als ik het woord van God lees, dan moet ik mijzelf kunnen herkennen in wat het woord van God zegt over een christen, over een gelovige. Dan moet ik, als ik het woord lees, moet ik daar raakvlakken eigenlijk in zien. Moet ik zien dat mijn leven dusdanig veranderd is dat ik er niet vreemd tegenover sta. Want als ik in een spiegel kijk en ik zie opeens iemand met heel lang haar, een andere kleur, dan ga ik heel snel weer voor die spiegel weg, want dan betekent het gewoon dat ik het niet ben. Misschien heb ik vroeger wel lang haar gehad. Ja, heb ik vroeger wel gehad. In de tijd van afrohaar was mijn haar zo groot. En overal waar ik kwam was ik bekend in Suriname. Omdat ik een afro had. En ik zorgde ervoor dat het netjes geknipt werd. Ik ging naar de speciale kapper. Het was rond van voor tot achter. Want iedereen wist het van, als hij eraan komt, nou, dan weten we wel. Maar als ik dat nu weer zie, dan zou ik denken van, wat is er gebeurd in die nacht dat ik eigenlijk geslapen heb? Is er iets met me gebeurd dat ik weer veranderd ben? Nee, ik moet niet meer. Als ik nu eens kijk in het woord van God, in die spiegel van God, dan moet ik eigenlijk zien iemand die de Heere bezig is te veranderen. Die eigenlijk de Heere zodanig aan het veranderen is, dat hij gaat lijken op Jezus Christus. En dat is toch wel iets anders. Dat betekent dat ik in een aantal dingen mezelf, ja, toch moet gaan corrigeren. Daar waar nodig is. En daarom is dat zo'n belangrijk iets eigenlijk. Maar we hebben, dankzij God hebben we dat. Dat wij door hem, dat onvergankelijk zaad, door hem is daar eigenlijk die verandering in ons leven begonnen. We gaan een kleine sprong achteruit maken. We gaan naar vers 20 en dan gaan we even kijken wat Gods woord daarin zegt. 1 Petrus 1 vers 20 gaan we lezen vanaf vers 20 om te kijken. Wat bedoelt nou deze Petrus met deze woorden die hij schrijft? En dan schrijft hij, is wel, Jezus dus, dan schrijft hij over Jezus. Hij zegt, hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld. Jezus is niet toevallig hier gekomen. Jezus is niet toevallig een mens geworden. Dat is heel duidelijk door God gepland van tevoren. Hij was er voordat de wereld er was, was hij er al. Dat is een heel belangrijk iets wat jij en ik moeten weten. En dan zie je dus dat hij was voor de grondlegging van de wereld. Maar hij is pas geopenbaard, hij is pas mens geworden in de tijd dat de mens geschapen was. De mens leefde al heel lang op deze wereld toen hij geschapen werd. Dat is wat eigenlijk Petrus ons vertelt. Hij is in de laatste tijden geopenbaard. En waarom? Omwille van jou en mij. We gaan naar volgende, vers 21. Door hem gelooft u in God. Door Jezus Christus gelooft u in God. Die God die hem opgewekt heeft uit de doden. Dat zijn allemaal dingen die opgetekend staan, zo in het woord van God. Waar je vandaag kennis mee mag maken, als je het nog niet weet. God heeft hem opgewekt uit de doden en hem heerlijkheid gegeven. Zodat uw geloof en hoop op God gericht mag zijn. Wat de Heer ons probeert te helpen mee, is dat ons manier van denken veranderd wordt. En wat doet hij hiermee met deze paar teksten die ik net gelezen heb? Hij probeert ons daarmee onze manier van denken over de wereld, over Jezus, om dat te veranderen, om dat te wijzigen, om dat nu te laten zien door een andere bril, door de bril van God. Zoals hij de wereld gemaakt heeft, zoals hij in deze wereld eigenlijk wil bereiken. En daardoor doet hij dat. En dan zie je dat hij toch wel ons geloof daardoor wil geven. En mijn geloof, uw geloof, moet rusten, gericht zijn op God. En dat is wat hij wil. Hij wil dat ons geloof op hem helemaal gericht zullen zijn. En dat zijn belangrijke dingen. Dan gaan we naar vers 24. En kijk wat de Heer daarbij schrijft. 23 hebben we net gelezen. We gaan naar 24. En kijk wat de Heer daarvan schrijft. Hij geeft het aan Petrus om op te schrijven. Want, zegt de Heer, alle vlees, wat bedoelt de Bijbel nou met vlees? Alle mensen, zegt God. Dan zegt hij, alle vlees is als gras. Dat zijn geen leuke dingen als je erover nadenkt. Maar alle vlees is als gras. En al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. We zijn belangrijk voor God en we zijn bijzonder voor hem. En toch geeft hij aan Petrus deze vergelijking. Hij zegt, geef dit mee aan deze wereld. Dat alle vlees is als gras. En de mens is als een bloem in het gras. En dat is dan belangrijk iets. En dan zie je, het gras, schrijft Petrus, is, het gras verdort. En zijn bloem is afgevallen. Dat zegt Gods woord. Maar wat bedoelt hij daarmee? De mens in zijn totaliteit. Alles komt op, groeit. Vandaag ben je belangrijk. Vandaag loop je met een prachtige afro. Iedereen kijkt, om je, kijkt naar je om van, hey, heb je hem zien langsgaan? Of, nou, je bent bijzonder, je hebt jezelf opgemaakt. En, nou, geweldig. Maar het kan zijn dat je morgen, dat het voorbij is. Dus alle vlees komt op den duur, hier in deze wereld, tot een einde. Wat God wil, is dat hij een nieuwe mens, zeg maar, schept, die met hem tot in alle eeuwigheid zal zijn. Dat is belangrijk. En daarom wil de Heer ons dit laten zien. Wat wil de Heer ons door deze tekst laten zien? Dat boven alles wat de mens, wat hij aan de mens heeft geschapen, wat hij, zeg maar, de mens, wat hij van de mens gemaakt heeft, staat nog altijd zijn woord. En daarom is dat zo belangrijk, dat er in vers 25 staat geschreven. Maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. Dat woord wat de Heer gegeven heeft, kan niet veranderd worden. Door niemand niet. Het woord wat de Heer gegeven heeft, zal altijd blijven. Het is het woord van de Heer. En dan denk je, ja, waar hebben we het nou over? De Bijbel zegt, Jezus is het woord van God. Jezus was er voor dat de grondlegging van de wereld er was. Maar Jezus zal er altijd zijn. Altijd. We zullen met Jezus, als wij de keuze maken om bij hem te zijn, als we de keuze maken om hem te gaan dienen, zullen we altijd met Jezus zijn. En dat is een woord van God, dat kan de duivel zelf niet eens veranderen. Dat staat. En ik ben God daarvoor dankbaar dat wij dit van hem hebben. En dat hij met ons, zeg maar, hier doorheen wil gaan. En dat hij ons doorheen wil gaan leiden. Want dit is het woord dat hij aan ons gegeven heeft. En waar wij iets mee kunnen gaan doen. En ik mag hopen dat we ieder van ons, dat we leren uit Gods woord en dat we ons leven, zeg maar, zoveel als mogelijk daaraan ook leren aanpassen. Nou, laten we gaan kijken wat God vindt ook van de mens in Psalm 92. Psalm 92. Dan gaan we naar vers 13 en 14. Dit zijn Gods woorden, dat zijn profetische woorden. Deze woorden, dat zegt de Heer, als dit zo gaat, als je dat bent, dan zal dit gebeuren. Kijk wat er opgetekend staat in vers 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de Heer geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. Het was een prachtig beeld, zoals de Bijbel het hier eigenlijk aan ons laat weten, dat degene die mogen opgroeien, de rechtvaardigen, degene die recht staan voor God, degene die de keuze gemaakt hebben om Jezus in hun leven aan te nemen, die, daar zegt de Bijbel van, die maakt God zelf rechtvaardig. En dan zegt God, die mag eigenlijk groeien, opgroeien in als een palmboom. Dus de Heer ziet ons als een geweldige palmboom. En de Bijbel laat ons eigenlijk toch wat mooie dingen daarover zien. Als het gaat over groei in het geloof, dan zie je dat de Bijbel daarover zegt dat de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opwassen, en dat betekent ook hetzelfde als opgroeien, als de ceder op de Libanon. En hij zei, van deze mensen die rechtvaardig, hij zei, die in het huis van de Heer geplant zijn. De Heer plant ons, hij is een geweldige, zeg maar, tuinman. Hij plant ons in zijn huis. Hij plant ons, en dat is een belangrijk iets, dat jij en ik mogen weten. Die zal het gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. Niet een ieder groeit daarin op. Maar alleen degene die de Heer daar plant, die groeien daarin op. En dat zijn degenen die de keuze maken om bij Jezus te horen. En die palmboom, dat is een prachtig beeld. Die groeit in de vlakte. Sierlijk en stevig. Als de Bijbel hier spreekt over zulke palmbomen. En de Bijbel zegt, die hebben wortels. En die wortels van die palmbomen, die palmbomen groeien op plekken waar er eigenlijk geen andere bomen meer groeien. Je zou kunnen zeggen, er is bijna geen leven daar mogelijk. Maar omdat die palmbomen, die hebben iets bijzonders. Die hebben ze van God ontvangen. Die hebben namelijk wortels. En die wortels die ze hebben, die dringen zo diep door in de grond, in de aarde, waar andere planten niet eens meer aan toekomen. Die geven het op. En dan zie je dat ze eigenlijk afvallen, dat ze eigenlijk verdorren. Maar die palmbomen hebben iets speciaals. Waarom? Omdat God ze geplant heeft en God ze die eigenschappen gegeven heeft, dat ze doorgroeien door die aarde heen, totdat ze komen bij de wateraders die in de aarde zijn. En dat ze van daaruit vocht halen, van daaruit voeding halen. En dan zie je dat die palmbomen blijven groeien. Nou, God is een beeld die God eigenlijk schept. En wat God zegt, is dat jij en ik, als wij die keuze maken om Jezus als Heer in ons leven te hebben, dat Hij ons die genade schenkt, dat wij zullen doorgroeien tot de wateraderen van Jezus Christus. Dat wij daaruit onze voeding zullen halen. Dat wij daaruit onze vocht zullen halen. Dat wij daaruit zullen opbloeien. En dat is een bijzonder iets. Als we in de weg, als we met de Heer leren wandelen, dan zullen deze dingen, een ieder die de keuze maakt, zal dat overkomen. En dat is iets wat we toch heel erg zuinig op mogen zijn. Dat we hier echt dankbaar voor mogen zijn. Want die palmboom, dat is een beeld van echt degene die de Heer daar geplant heeft. En ik ben daarvoor echt de Heer dankbaar. Want de Heer die zorgt ervoor dat ik daar op die plek mag zijn. Dat u daar op die plek mag zijn. En dat u daarvan uit mag gaan groeien in zijn voorhoven, in zijn huis. En wat de Heere echt zou willen, is dat wij daar tot bloei komen. Het zou daarom, en dat is iets een gebed, dat heb ik voor mezelf hier opgetekend, maar ik geef het vandaag aan u mee. Het zou een goed, heel erg goed zijn om de Heere te bidden. Gebed is belangrijk, maar dit gebed wat ik nu aan u meegeef, dat is een gebed dat zou u echt in uw hart kunnen optaan. Dat is iets wat de Heere zelf in uw leven wil gaan bewerken. Maar je moet het zelf ook willen. En dan dat gebed wat de Heere echt wil geven, dat is deze. Dat hij door zijn Heilige Geest in onze harten iets wil bewerken. Hij wil iets gaan doen. En wat hij wil gaan doen, is dat wij met echte vertrouwen, hoe langer en hoe meer, meer en meer op Jezus Christus zullen gaan lijken. Als iemand aan je zegt van je moet op Jezus Christus gaan lijken en je gaat alle dingen bij elkaar schrapen om op Jezus Christus te gaan lijken, dan kan ik het vandaag aan u vertellen, het zal mislukken. Het kan ook niet lukken. Want Jezus is God. Jezus heeft alles. Hij zegt, ik en de Vader zijn één. Hij heeft alles in zich. Jezus is echt God. En wat God wil, is dat jij op hem moet gaan lijken. Dat kan jou nooit lukken in je eigen kracht. Maar wat God wel wil, is dat hij de Heilige Geest wil gebruiken in jou. En daarvoor kan je hem bidden. Dat je zegt van, Heer, ik wil meer en meer op Jezus Christus gaan lijken. Ik wil meer en meer degene zijn, dat wanneer ik voor die spiegel sta, dat ik een evenbeeld zie. Dat ik kan zeggen van, hey, dit is toch wel wat het woord van God schrijft. Dat ik dat meer en meer van mezelf ga zien. En dat is wat de Heer wil. Ik verlang ernaar dat wij datzelfde verlangen ook hebben. Zodat wij meer en meer op Jezus Christus zullen gaan gelijken. En dit is een gebed waarbij God jezelf komt helpen. Dat je niet in je eigen kracht doet. Het is niemand, er is geen mens die dit in eigen kracht kan. Het is door de kracht van God dat jij die verandering gaat meemaken. En ik ben daarom de Heer echt dankbaar dat hij dit aan ons geeft. En dat wij van hieruit hem daarin mogen tegemoet gaan. En naar Jezus Christus toe mogen gaan groeien. En dat we elke dag weer een klein beetje meer op Jezus Christus zullen gaan lijken. En dan zullen we de heerlijkheid daarvan echt gaan leren kennen. Leren vertrouwen ook. Laten we nogmaals gaan naar het stukje in 1 Petrus 1. Want we komen langzaam, maar zeker komen we eigenlijk bij het avondmaal uit. En dan ga ik even kijken wat daar nog eens opgetekend staat. Dan begin ik in vers 17. En dan zie je, dan zegt Gods woord, en als u hem als vader aanroept, want God is jouw vader, hij is mijn vader. En dan zegt de Bijbel, en als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoon naar ieder werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Dit is toch een prachtig beeld dat de Heer zegt. Van als je mij als vader aanroept, Jezus heeft ons zelf geleerd om het onze vader te bidden. Maar de Bijbel zegt hier, als jij God als vader aanroept, kijk wat. En de Bijbel zegt dat hij zonder aanzien des persoon, kijk wat erop getekend staat, zonder aanzien des persoon naar ieder werk oordeelt. Als ik nou elke week hier sta om het woord van God te prediken, maar ik leef niet wat de Bijbel zegt, wat ik zou moeten doen, dan zal God helemaal niet zeggen van, ja, maar hij heeft toch wekelijks het woord staan prediken. Nee, de Bijbel zegt, zonder aanzien des persoon. Gewoon puur zoals ik ben. Wat ik echt ben. Daar zal God naar oordelen. En dat is een belangrijk iets dat wij mogen weten. De Bijbel zegt, zonder aanzien des persoon zal hij oordelen. Wandel, zegt de Bijbel dan, in de vrezen van God. Wandel dan, niet dat je bang bent voor God. Nee, maar wandel dan in eerbied en respect naar God toe. Wandel dan in waarheid. Wandel dan in gehoorzaamheid. Dat zijn de belangrijke dingen die de Heer zal oordelen. Heb ik gewandeld als wat hij me heeft opgedragen? Heb ik gedaan wat hij me gevraagd heeft om te doen? Dat zullen de belangrijke criteria zijn waarop hij zal oordelen. En dan zegt de Bijbel van, als dat, dan zorg ervoor dat je wandelt in de vrezen gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Misschien wist u dat niet, maar u bent een vreemdeling in deze wereld. Voor God wel. Voor God bent u een vreemdeling in deze wereld. Want er komt een tijd dat hij terugkomt. Dat hij zijn zoon Jezus Christus naar deze aarde stuurt. En als hij zijn zoon naar deze aarde stuurt, dan moet ik het zeggen, helaas zal die niet meer komen om te vragen, ik sta aan de deur en ik klop. Die tijd hebben we nu. Als Jezus terugkomt, dan komt Jezus om alleen maar te kijken, te oordelen, wie is nou wel of is nou niet gehoorzaam geweest. Wie is nou wel, wie is nou niet gedaan wat ik gevraagd heb. Daarom is hij, lees heel de Bijbel, heel het Nieuwe Testament, dat deze, elke keer wij Jezus zijn volgelingen, houd je aan mijn woord. Doe wat er opgetekend staat, wat ik je opdraag. Dat zijn belangrijke dingen. Dat is wat de Heer ons wil geven. Kijk, vers 18. Dan zegt Gods woord, in de wetenschap dat u niet, ik hou hiervan. In de wetenschap, de Bijbel zegt dat ieder van ons dat zou moeten weten. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze wandel. Ik ben erachter gekomen in de tijd dat ik Jezus niet gekend heb, dat ik wegen bewandeld heb waar ik me vandaag de dag voor schaam. Waarvan ik vandaag de dag nooit meer op die wegen zou gaan. Maar ik ben God dankbaar dat ik niet gekocht ben met vergankelijke dingen. Goud of zilver. Nee, ik ben echt gekocht door het bloed van Jezus Christus. Dat zullen we zo zien. U bent niet gekocht eigenlijk. U bent vrij, dat u vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd heeft. Wat ik heb ontvangen van de wereld. Wat ik heb ontvangen van mijn vrienden. Wat ik misschien ontvangen heb van mijn ouders zelf. Die niet helemaal de weg van de Heer wisten. En toch is er een belangrijke les om te weten wat God van ons vraagt. Wat de Vader van ons vraagt. Dat staat opgetekend in zijn woord. Hij is onze Vader. En als we zeggen dat hij onze Vader is, dan staat het in zijn woord wat hij van ons wil. Vers 19. Laten we daar naar kijken. En dan zegt Gods woord, maar je bent gekocht met het kostbaar bloed van Christus. Als een smetteloos en onbevlekt lam. Ik kan alleen maar zeggen, ik dank u Heer dat u voor mij dit offer bent geworden. Smetteloos. Maar Heer, u hebt mij gekocht. U hebt mij niet gekocht, Heer, met aardse dingen, maar u hebt mij gekocht met uw bloed. En dat betekent dat u een prijs hebt betaald, dat ik nu in het koninkrijk van God mag zijn. Jezus heeft er alles voor gehad. Zijn liefde voor ons was zo groot. Kijk, vers 20 staat opgetekend. Hij is wel van tevoren gekend, zoals we net hebben gezien, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard, omwille van ons. Wij hebben nu de keuze om die keuze te maken om bij hem te zijn. Vers 21, dat zegt, door hem gelooft u in God. Ik zou, als Jezus niet verschenen was in deze wereld, weet ik niet als ik ooit tot geloof zou komen. Maar Jezus is gekomen en Jezus heeft zichzelf vergeven. En doordat ik ben gaan beseffen wat hij gedaan heeft, heeft iemand mij ooit gevraagd, zou jij deze Jezus in je leven willen aannemen. En toen die persoon me dat vroeg, heb ik gedaan, ik ga slim zijn. Ik zeg, ik moet erover nadenken. En die persoon zei, dat vind je erg. En hij ging weg. Ik wist dat ik 2 dagen daarna, was ik op vakantie in Suriname. Zou ik richting Nederland komen, dan dacht ik van, daar ben ik van hem af. Ik ga erover nadenken. Maar God heeft ervoor gezorgd dat ik een nacht lang niet geslapen heb. Dat ik een nacht lang heb gebaden in mijn zweet in Suriname. Ik weet niet als je weet hoe warm het in Suriname is. Maar 30 graden is volgens mij niks. Want het was door en door nat. Waarom? De Heilige Geest was bezig. De Heilige Geest die dwong mij niet. Maar die zorgde er wel voor dat ik wel bezig bleef. Dat die gedachten, die woorden, die lieten me niet los. Die woorden, die kwamen de hele nacht door. Wil jij deze Jezus in je leven aannemen? En de dag daarna heb ik niet langer gewacht. En ik heb aan die persoon gezegd toen die kwam, ik wil het wel. Maar ik durf het niet voor al deze mensen. En die zei, oh, dat is ook niet erg. Gaan we even 5 minuutjes rijden in de auto. En 5 minuutjes gereden in de auto. En hij heeft met mij een zondagsgebed gebeden. En zoals ik hier sta. En iemand die heel veel lol in zijn leven wil hebben. En ook op dat moment heel veel lol in mijn leven wilde hebben. Heb ik als een klein kind gehuild van alle ellende waar ik door in deze wereld, waar ik mezelf ook in geplaatst had. Maar hij heeft mij op dat moment die genade geschonken, dat ik nu bij hem mag horen. En daarom ben ik hem zo dankbaar. Daarom zal ik nooit meer ophouden om van hem te getuigen, van het werk wat hij gedaan heeft en het werk dat hij voor ieder wil doen. Indien wij willen, staat hij klaar om ons die verlossing te schenken die zo nodig is. Kijk wat er afgetekend staat in 22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, zegt de Bijbel, heb elkander, help elkaar, vurig lief uit een rein hart. Als je misschien in de wereld kan doen alsof je iemand lief hebt, maar je hebt hem niet lief, dat kan niet in het koninkrijk van God. Want God doorziet alle dingen. God ziet echt wat echte liefde is. En de Bijbel zegt, we moeten ook niet gemaakte liefde hebben. We moeten echte liefde hebben. Je liefde van ons moet zuiver zijn. Perfect zijn zoals God het wil. En dan zal Hij ons dat ook belonen. Hij die ons dat gegeven heeft. Die ons dat op dit moment reeds geschonken heeft. Ik ben God daarvoor dankbaar dat Hij dat wil doen. En dat Hij voor ieder van ons een geweldige toekomst heeft. Indien wij die keuze maken. We gaan naar het avondmaal toe. Ik ben de Heer dankbaar dat we op dit moment van Jezus zijn offerdood, dat wij daarvan mogen genieten. Dat wij dat tot ons mogen nemen. Van alles wat Jezus voor ons gedaan heeft. En daarvoor gaan we naar Matteüs 26. Matteüs 26. Zijn we daar? Dan zegt Jezus in vers 24, de Zoon des mensen gaat wel heen zoals over hem geschreven is. Maar hij zegt maar, wee de mens die door de Zoon des mensen verraden wordt. En dan zegt hij van, het zou beter voor die persoon zijn dat hij niet geboren was. We maken een klein sprongetje naar 26. Dat Jezus dat avondmaal instelt. En dat Jezus daar op dat moment zegt. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood. Hij brak het. Gezegend. Nadat hij dat gezegend had, brak hij het. En hij gaf het aan zijn discipelen, degene die met hem waren. En Jezus zei iets bijzonders daarin. Hij zei daarbij, neem, eet. Want dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hen die. En hij zei, drink allen daaruit. Hij zegt, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En ik ben de Heer daarvoor dankbaar dat wij dat mogen hebben. Dat Hij zijn bloed heeft gegeven. Dat hij, het heeft hem zoveel gekost, maar uit liefde zegt hij, dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. En het wordt vergoten voor velen. En waarom? Tot vergeving van zonden. En ik ben de Heer dankbaar dat wij dit vandaag mogen vieren met elkaar. Een geweldig feest. Het avondmaal vieren we één keer.